Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Hartelijk welgekomen, beste vrienden luisteraars, in de eerste helft van de 12e eeuw. Want zover zijn we ondertussen al gekomen in onze lange tocht door de christelijke geschiedenis waar Maria volgens vele overleveringen is verschenen. En ik herhaal nogmaals, het gaat niet enkel om grote bedevaartsplaatsen, maar ook over het leven van meestal grote missionarissen tijdens de vele evangelisatiegolven in deze 2000 jaar geschiedenis. En ook voor deze uitzending stel ik voor een dergelijke figuur te gaan opzoeken die onder grote impuls van Maria zijn ganse leven gaf voor de verkondiging van de blijde boodschap. En zo ontmoette ik, als het ware, een zekere Giovanni Scalcione, geboren in het jaar 1070 te Matera in Italië en overleden op 20 juni 1139 te Foggia, eveneens in Italië. Even situeren, Matera ligt helemaal ten zuiden van dat land waar de hiel van het land begint. De havenstad Bari, aan de Adriatische Zee, ligt een 70 kilometer meer naar het noorden. En nog een 160 kilometer meer noordwaarts ligt, door velen gekend, San Giovanni Rotondo, waar Pater Pio wordt vereerd. Giovanni Scalcione is een Italiaanse monnik, heilig verklaard in 1177 door paus Alexander III, en is beter gekend als de heilige Johannes van Matera. Hij was de stichter van een aftakking van de Benedictijnerorde, genaamd De Pulsano, naar het klooster waar hij op dat moment abt was. En dat lag nabij de Monte Gargano. En misschien gaan bij sommigen van jullie een lichtje branden, want daar weten we uit de overleveringen dat in de 5e eeuw de heilige aartsengel Michael er verscheen in een grot. Dit is in de gemeente Monte Sant'Angelo, ook door vele bedevaders bezocht als ze op weg zijn naar Pater Pio. Ook deze grot speelde een grote rol in het leven van onze heilige die we vandaag opzoeken. Dus, jullie verstaan het al, beste luisteraars, vele onderwerpen om eens uit te pluizen. Maar ik stel voor een mooi lied alvorens het leven van Johannes van Matera te doorlopen.
Maria.
We gaan dus het leven van deze heilige Johannes van Meltera even doornemen. Even terzijde, maar toch altijd interessant is de bron van informatie, of hier één van de bronnen, namelijk bijvoorbeeld de aartsbisschop van Matera, Monseigneur Anselmo Pecci, begin 20e eeuw, haalde veel uit een papieren manuscript uit de Alexandrina Bibliotheek te Rome, die op zijn beurt een transcriptie is uit 1609 enzovoort. Giovanni Scalzione werd dus geboren in 1070 in de Italiaanse stad Matera. Hij kwam uit een rijk en voorname religieuze familie. Reeds op jonge leeftijd verliet hij zijn familie om God te zoeken, en dit tot wanhoop van zijn rijke ouders. Het verhaal vermeldt hoe hij, slecht gekleed en op de rug van een ezel, Matera verliet. Hij kwam terecht in Taranto. Dit ligt aan de westkust van de Hiel van Italië, bij het eiland San Pietro, waar hij als schaapherder leefde in het klooster van de Basilianen, aldaar. Maar hij zocht meer en meer de eenzaamheid op om meer en beter te kunnen mediteren. Na 2,5 jaar verliet hij dat klooster en reisde door naar Calabrië. Daar leefde hij in een groot en ontoegankelijke hermitage. En aan boetedoening ontbrak het hem zeker niet. De nachten bracht hij door in het koude water, vastgebonden met een touw aan de stam van een boom, zoals beschreven staat. Hij had ook last van nachtmerries, maar had ook visioenen. Zo, op deze manier wou hij zijn ziel versterken om klaar te staan om het evangelie aan de mensen te verkondigen. Het was voor hem een periode van geestelijke rijping. Hij kwam dan tenslotte naar Ginosa, niet ver van Matera. Daar herstelde hij met de hulp van de bewoners een oude kerk, en dat vormde de eerste kern van een soort van klooster. Maar het verliep niet allemaal zo vlotjes. Zo werd hij ervan verdacht illegale handel te hebben gedreven, omdat sommigen zich afvroegen waar hij het geld haalde. Het waren vijanden van de kerk die dat insinueerden. Hij werd gearresteerd, maar dan toch weer vrijgelaten. Even tussendoor, het is ook volop de tijd van de kruistochten. Zo verbleef paus Urbanus II in 1093 met een grote aanhang een tijd in de stad Matera. Het was ook de periode van de invasie van de Normandiërs. Dit was dan de aanleiding voor Johannes om te moeten wijken, samen met de heilige kluizenaar Wilhelmus van Vercelli, die hij had leren kennen. En zo wijkten ze uit naar de Monte Vergine in Avellino. Dit ligt ter hoogte van Napels, in het midden van de laars van Italië. Kluizenaar Vercelli was ook Benedictijn en wilde als Johannes een versteviging van de Benedictijnse regels. De wegen van beide heiligen gingen uiteen en onze Johannes werd een zeer gekende boeteprediker in Bari en omstreken. Maar daar blijft hij ook niet bespaard van moeilijkheden. Hij komt in aanvaring met de plaatselijke bisschop, die hem van zogezegd de ketterij beschuldigt, en hij wordt gevangen genomen in Sicilië. Na zijn bevrijding, sommige bronnen spreken van ontsnapping, pelgrimeerde Johannes naar de gemeente Monte Sant'Angelo met de Monte Gargano en de grot van de heilige aartsengel Michael. Na het bezoek aan de grot waar iets zeer belangrijks gebeurde in zijn leven, maar dat hou ik nog even voor straks, richtte hij in 1129 in de vallei van Pulsano, op enkele kilometers van de stad Matera, een klooster op. En hij stichtte er de congregatie de Santa Maria di Pulsano, een nieuwe aftakking van de Benedictijnerorde, die dan ook erkend werd door de toenmalige paus. De monniken moesten op blote voeten lopen, aten geen vlees, nog zuivelproducten, nog wijn. Ze deden wel aan landbouw en leefden van de aalmoezen. Hun kleding was zeer grof, grijs, met een witte scapulier. Buiten het klooster waren er vaak grotten, waar ze dan in diepe isolatie konden mediteren. Nogal snel telde het een 50 monniken en vele waren jongeren uit adellijke en rijke families. Het was zeer invloedrijk in het zuiden van Italië. Johannes was ook zeer bekend voor zijn soberheid, zijn predikingen, zelfs profetieën en wonderen. Zo wordt hij vaak afgebeeld als abt die met een stok de duivels verjaagt. Heel snel nam hij ook het oude klooster van Tomaiolo nabij Foggia over, allemaal in die streek gelegen. In het jaar van het overlijden van Johannes in 1139 breidde de congregatie zichzelf uit naar Dalmatie, het zuidelijke deel van Kroatië aan de overkant van de Adriatische Zee. Zijn relieken werden eerst in de kloosterkerk bewaard en in 1830 overgebracht naar de kathedraal van Matera. De orde zelf bestaat ondertussen niet meer. De laatste abt was broeder Antonio, tweede helft, 14e eeuw. En na hem kwam het in handen van andere gemeenschappen zoals onder andere de Benedictijnen zelf, de Celestijnen, Dominicanen en Franciscanen.
Thank you.
Zo, beste luisteraars, u zal zich nu wel gaan afvragen waar de plaats van Maria is in dat ganse levensverhaal. U hebt het al wat kunnen vermoeden, als ik vertelde hoe de heilige monnik werd verbannen en weer vrij kwam, en hij trok naar de stad Monte Sant'Angelo aan de Monte Gargano, de berg Garganus en de grot van de heilige aartsengel Michael. Maar ik laat de spanning nog wat oplopen en dacht eerst iets te vertellen over de geschiedenis van deze grot, maar niet in detail. Daarvoor moeten we even terug naar het einde van de 5e eeuw na Christus. En de bron, zoals van vele overleveringen, is onder andere de Legenda Aurea. In het jaar 390 woonde er in de nabije stad een man die Garganus eette. De berg werd dan ook naar hem genoemd of hij naar de naam van de berg. Hij had een onafzienbare kudde runderen en schapen. Op een dag dwaalde een stier weg van de rest en het beest klom langzaam naar de top van de berg. Bij thuiskomst nam de herder een hele groep knechten mee en zocht de stier op de onmogelijkste paadjes. Ten slotte vond hij hem helemaal boven op de top van de berg voor de ingang van een grot. De herder was zeer geïrriteerd op deze stier, omdat het dier zo helemaal zijn eigen gang was gegaan. Volgens een andere versie werd hij geïrriteerd omdat hij niet bij het dier kon komen vanwege het ondoordringbare struikgewas. En de herder schoot een vergiftigde pijl op het beest af. Maar de pijl vloog terug naar de schutter en doodde hem, alsof hij door de wind in tegengestelde richting was gestuurd. De burgers waren er zo van geschrokken dat ze de bisschop gingen vragen of hij iets van dat wonder begreep. De bisschop stelde een driedaagse vasten in en zei dat iedereen in gebed aan God om opheldering moest vragen. Toen verscheen Sint Michael aan die bisschop. Volgens andere bronnen op een vroege morgen van een donderdag 8 mei. En de aartsengel Michael sprak met de volgende woorden. U moet weten dat die man door mijn toedoen het slachtoffer is geworden van zijn eigen pijl, want ik ben de aartsengel Michael en ik heb besloten om deze grot als mijn verblijfplaats op aarde uit te kiezen, om van daaruit des te beter mijn beschermende taak te kunnen uitoefenen. Ik heb dus met deze tekenen willen duidelijk maken dat ik zelf behoeder en wachter wil zijn van deze plek. Daarop trok de bisschop tezamen met de inwoners van de stad in processie naar die grot om met veel devotie voor de ingang te gaan bidden. Maar niemand durfde er naar binnen te gaan. De toenmalige paus Felix liet de gebeurtenissen overal bekendmaken, zoals ook keizer Zeno van Byzantium. Zo volgden nog drie verschijningen van de aartsengel Michael. 2 jaar later, tijdens een dreiging van de inval van de Germanen, in september 492, waarbij de hemel inktzwart werd met bliksemschichten enzovoort, waarbij het vijandige leger wegvluchtte. Na deze overwinning trok de bisschop met alle gelovigen weer naar de berg om de engel te bedanken. Toen hij na lang aarzelen het er toch op waagde om de grot te betreden, vond hij daar een bewijs dat de engel er verbleef, namelijk een voetafdruk. Een derde verschijning gebeurde naar aanleiding van de inwijding van de grot tot een heiligdom waarbij de engel Michaël verklaarde: Ikzelf, de Heer van de grot, roep jullie bijeen in mijn heiligdom, om daar onbevreesde heilige eredienst te kunnen vieren. Want ik heb deze grot tot basilica gewijd, met de bedoeling dat in dit godshuis de zonden van de mensen mogen worden vergeven en alle schuld afgewassen. De volgende morgen togen de bisschop en de bevolking naar de berg ter bedevaart. Terwijl zij nog aarzelend de berg betraden, troffen ze het teken van de wijding aan. De grillig gevormde rots met de voetafdruk van de engel erin was door Michaël tot altaar gemaakt. Over de rots was een rode doek gespreid, zoals in de Griekse kerk gebruikelijk is bij een altaarwijding. En tenslotte een laatste en vierde verschijning vond veel later plaats in 1656 tijdens een zeer agressieve pestepidemie in heel Zuid-Italië. Een getuigenis komt uit een brief van de toenmalige bisschop aan paus Alexander de Zevende. Daarom riep de toenmalige bisschop een driedaagse vasten af. Vervolgens trok hij aan het hoofd van al zijn geestelijken en het gehele gelovige volk op naar de grot, terwijl ieder een strop om de hals had gehangen. Er werden psalmen gezongen en litanieën gebeden. Pas na drie dagen van boetedoening en nederig gebed gaf de engel Michaël een teken van zijn aanwezigheid. Het was op vrijdag de 22e september, precies een week voor de feestdag van de heilige engel. Om 5:00 in de morgen werd de bisschop wakker van een ontzettend geraas. Het leek wel of er een aardbeving aan de gang was. In het oosten zag hij een machtig licht en hij hoorde een stem die zei: U herder van deze kudde, u moet weten dat ik het bij de heilige drie-eenheid gedaan gekregen heb dat ieder die een steen afbrokkelt van de wanden van mijn grot en die devoot bij zich houdt, voor de pest gevrijwaard zal blijven. De stenen moet u tekenen met een kruis en mijn naam erin krassen. Zo zal Gods toren worden afgewend. Wat ook gebeurde. De aartsengel Michaël van de Monte Gargano wordt op 8 mei gevierd en sindsdien wordt die berg ook wel genoemd de Monte Sant'Angelo. Thank you. Zo, beste vrienden, dat was het verhaal achter de bedevaartsplaats aan de Monte Gargano en de grot van de heilige aartsengel Michael. We keren nu terug naar onze heilige Johannes Matera. Hij werd dus een tijd onterecht verbannen, kwam vrij en begaf zich daarna op bedevaart naar deze grot. En nu laat ik jullie niet langer wachten op de link nodig voor dit programma op Bedevaart met Maria. Het is niet veel in woorden, maar toch van grote betekenis. Volgens oude bronnen van de overlevering verscheen de maagd Maria in deze grot in 1120 aan deze heilige monnik Johannes. En Maria toonde hem waar een nieuw klooster moest worden opgericht volgens de strengere regels dan de bestaande van de Benedictijner orde. En de rest van het verhaal kennen we. Maria werkte en werkt vandaag nog mee aan de evangelisatie. Dus niet altijd op een zeer zichtbare wijze, zoals in de gekende bedevaartsoorden, maar ook heel eenvoudig, bijna onopvallend in het leven van vele verkondigers. En daarmee sluit ik deze halte af in het mooie Italië en begeven we ons naar een volgende ontmoeting. We gaan luisteren naar Freddy Heyler met de Song of Michael Michael. Maar voor eerst horen jullie enkele sfeergeluiden van de jaarlijkse processie in Monte Sant'Angelo.
Diciamo insieme, per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore.
It's a time to weep now for his precious bride. Do they love him or do they use him? The time is short before I come. Oh, this hymn is what I'm singing. They meant up tears and my heart, oh bright, oh blessed, is the longing in your heart. All he wants is to embrace you, hold in his arms and love you. He's your creator God. When will you come to
thus says the Lord your God, the King of angels.
There are those who say that they really know me. But the day will come, I must tell them this. You never knew. Never love me with all your heart and all your soul. coming for you soon. I will come and gather you. I'm coming for my faithful few.
Beste luisteraars, voor de volgende halte gaan we eigenlijk niet ver weg van waar we waren. We blijven in Italië, helemaal in het zuiden, op dezelfde hoogte van Monte Sant'Angelo met de grot van de aartsengel Michael. Maar 170 kilometer meer naar het westen en op een 120 kilometer van Napels, namelijk de Monte Vergine. Bij het vertellen van het leven van de heilige Johannes van Matera had ik verteld over zijn ontmoeting met een andere heilige monnik-kluizenaar, Wilhelmus van Vercelli, die hij had leren kennen aan deze Monte Vergine. In deze halte gaat het ook niet over een groots Maria-bedevaartplaats, maar ook over een ontmoeting van deze heilige met Maria. En zoals gewoonlijk overlopen we dan ook even het missieleven van deze verkondiger. Wilhelmus van de Monte Vergine, of van Vercelli genaamd, werd geboren in 1085 te Vercelli in de Piemonte, dus helemaal in het noorden van Italië. Ik herinner er even aan dat het volop de periode is van onder andere de investituurstrijd, waarbij de keizer en de politieke machten meer macht willen over de kerk, en soms met steun van een aantal bisschoppen, en de paus wil er meer los van. Het is ook de periode van de invallen van de Normandiërs. De kruistochten zijn ook bezig ter bevrijding van het Heilig Land, enzovoort. Midden in deze atmosfeer leefde Wilhelmus. Hij kwam uit een adellijke familie en verloor zijn ouders op 12-jarige leeftijd. Hij was nog geen 14 toen hij de wens te kennen gaf een pelgrimstocht van boetvaardigheid te houden naar Jacobus van Compostela. Hij volvoerde deze onderneming in 1099, blootsvoets en met slechts één kleed bij zich. Hij bond zelfs zijn lichaam in ijzeren banden uit boetvaardigheid. Hij ondernam ook een bedevaart naar Rome. Eenmaal thuis wilde hij ook naar het Heilig Land gaan om er de plaatsen te bezoeken waar Christus had geleefd. Maar zo vertelt de overlevering, daar kwam niets van, omdat God hem onoverkomelijke hindernissen in de weg legde. Alzo was hij op weg naar het zuiden, naar de havenstad Brindisi, om de bootovertocht te maken naar het Heilig Land. Onderweg doet hij een bezoek aan de heilige Johannes van Matera, wiens leven we zojuist hebben besproken. Deze laatste, geïnspireerd door God, liet aan Wilhelmus weten dat God hem verwacht in het westen in plaats van het verre oosten. Maar Wilhelmus volgde de raad niet op en vervolgde toch zijn weg naar de havenstad. Onderweg, enkele dagen later, wordt hij wreed overvallen door rovers en dat doet hem eindelijk inzien wat Gods wil werkelijk is. En alzo na vele besluiteloosheden, maar ook deze bevestiging, begon hij aan zijn als het ware laatste tocht naar de Monte Vergine, waar hij zich terugtrok in de eenzaamheid van deze berg. Een eenzaamheid, maar toch met vele beren en wolven. We komen daarop terug. Hij woonde er eerst een jaar alleen, in een kleine cel als kluizenaar op deze Monte Vergine. Wilhelmus nam als voorbeeld Johannes de Doper. Hij droeg een harenkleed op het blote lijf. Hij at slechts eenmaal per dag, op het moment dat de zon was ondergegaan. En naar het voorbeeld van de oude woestijnvaders en kluizenaars las hij elke dag al de 150 psalmen. Het is ook hier dat hij een blinde man zijn gezichtsvermogen teruggaf, en dat betekende de aanvang van zijn bekendheid. In 1118 kwamen de eerste volgelingen, die door zijn voorbeeldige levenswijze waren geraakt, ondanks de gestrengheid van zijn boetvaardig leven. Zo wordt onder de volgelingen de naam van een zekere Albertus vermeld. 2 jaar later had zich al een hele kring van vrome mannen rond hem verzameld. Er waren zelfs priesters bij. Hij leerde zijn volgelingen het evangelie consequent en zo volmaakt mogelijk na te leven, zoals de heilige Benedictus dat in zijn regel voor monniken zo duidelijk voorschrijft. En aldus ontstonden er meerdere kloosternederzettingen. Ze woonden in aparte cellen, die een soort gehuchtje vormden, met een kapel in het midden. Om in leven te blijven, hadden ze daar ook een moestuin aangelegd. 1 jaar later besloot Wilhelmus een nieuwe congregatie van kluizenaars te stichten, die zich geheel richtten ook naar de regel van Benedictus, de congregatie van Monte Vergine. Met de groei van het aantal monniken volgde de noodzaak tot het bouwen van een kerk en een klooster. En zo kom ik aan de gebeurtenis waar ik naartoe wou voor deze uitzending. De overlevering vermeldt hoe tijdens een van de meditaties de heilige maagd aan hem verscheen om bij hem aan te dringen een heiligdom op te richten op de plaats waar vroeger een cultus was voor Cybele. Dit is een mythische godin, de moedergodin of grote moeder, destijds ook door de Romeinen vereerd. En volgens de traditie werd de eerste kerk ingewijd op 25 mei 1124. En als jullie het nog herinneren, is het in die periode dat ook Johannes van Matera een tijdje bij hem vertoefde. In de jaren die volgden stichtte hij meerdere kloosters door heel Italië, waaronder San Salvatore di Goletto, waar ook een vrouwenklooster kwam. Van Wilhelmus is geweten dat hij de gave van genezingen had, stommen doen spreken, doven doen horen enzovoort, tot zelf het voorzeggen van zijn sterfdatum. De heilige Wilhelmus van Vercelli stierf op 25 juni 1142. Hij ligt tot vandaag begraven in de basiliek-kathedraal van Monte Vergine. En daar kun je een grote icoon bewonderen van Ons Lieve Vrouw in een vorstelijke pose op de troon tussen de engelen en wijzend naar het kindje Jezus op haar schoot gezeten. De oorsprong van dit Oosterse model van icoon is niet helemaal bekend. Men vermoedt ook uit de tijd van de kruistochten naar hier gebracht. Andere interessante vermelding: tijdens Wereldoorlog II werd ook de lijkwade van Turijn in het geheim aldaar verborgen. vooraleer af te sluiten met het leven van de heilige Wilhelmus, verhaal ik nog een gebeurtenis uit de overlevering. Het is tijdens zijn eenzaam kluizenaarsleven op de Monte Vergine, waar tot nu toe enkel dieren, waaronder wolven en beren, rondliepen. Niet ver van zijn hut bevond zich de waterput waar hij uit dronk. Maar op een zekere dag kwam een beer daar zijn dorst lessen en vervuilde met zijn logge poten de bron, zodat het water de dag erna nog niet te drinken was. Wilhelmus bracht de zaak weer in orde, maar de nacht daarop was het weer hetzelfde liedje. Dit begon de heilige de keel uit te hangen. Nu bleef hij wakker, en toen hij de beer hoorde en rook, rende hij op het dier af al schreeuwend: "Maak dat je wegkomt, dom beest, je maakt mijn bron zo smerig dat ik er niet meer uit drinken kan. Of ben je soms door de duivel naar mij gezonden? Nou, dan kan je aan je meester gaan vertellen dat hij me hier niet wegkrijgt, al kwam je met 10 beren, dus wegwezen." En grommend deinsde de beer achteruit en rende schommelend weg, en hij was voorgoed verdwenen. Of een ander verhaal deed de ronde. Er was toen al een gemeenschap van monniken. De monniken hebben ook eens last gehad van een wolf. En die wolf had de ezel opgevreten, terwijl het dier zo hard nodig was om de bouwmaterialen voor de kerk te dragen. Omdat die bouw gewoon door moest gaan, werd dus de wolf zelf gedwongen de werkzaamheden van de ezel op zich te nemen. Kleine aanvullende informatie. Op het Sint-Pietersplein te Rome staat een standbeeld van de heilige Wilhelmus van Vercelli met aan zijn voeten een wolf, naar aanleiding van dit verhaal. Ten slotte nog een wonder die de aanleiding was, zoals ik reeds heb gezegd, tot zijn bekendheid op de Monte Vergine. Daar passeerde eens een meisje dat haar blinde vader geleidde. Toen de man besefte welke kans hier voor hem lag, begon hij te bidden en te smeken dat de kluizenaar voor hem bij God een goed woordje zou doen, zodat hij zijn gezichtsvermogen terug zou krijgen. Maar onze heilige leerde hem dat wij het lijden soms moeten ondergaan en aanvaarden. Daarop gaf hij hem toch zijn zegen en de zieke bleek op slag genezen. Zo, beste luisteraars, dat was het leven van de heilige Wilhelmus van Vercelli en eigenlijk wat samenlopend met het leven van de heilige Johannes van Matera, die we eerst hebben overlopen. Beiden begenadigd en gestuwd door de hulp van Maria. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en dat het een aanmoediging mag zijn voor onze tijd waar evangelisatie zo broodnodig is. We weten alleszins met zekerheid dat Maria ons daarin blijft steunen, zoals ze al die eeuwen reeds heeft gedaan.
Werken des Herrn, Sonne.
Beste luisteraars, ik merk dat we nog wat tijd over hebben voor deze uitzending. En uiteindelijk moeten we weer al niet zo ver gaan van waar we waren. Dus dat is ook tijd gewonnen. Alhoewel, toch een 400 kilometer meer naar het zuiden, helemaal aan de teen van Italië. Daar bevinden we ons in het bergmassief de Aspromonte in de provincie Reggio Calabria. De naam betekent ruwe bergen, moeilijk doorgankelijk en moeilijk te bewerken. Maar het is ook de streek van de maffiaclans, de 'Ndrangheta. In die bergstreek van de Aspromonte zijn vele grotten en holen die kunnen dienen als schuiloorden en ook om slachtoffers verborgen te houden. Er is de gemeente San Luca gekend als de wieg van deze organisatie. Maar daarover zal ik het niet hebben. Gelukkig bevindt er zich bij diezelfde gemeente San Luca in een vallei, ook zeer moeilijk bereikbaar, het heiligdom de la Madonna di Polsi of de Madonna della Montagna. Het ligt op een hoogte van 856 meter. Maar eigenlijk reeds van in de 7e eeuw woonden er de monniken Basilianen, die de regel volgen van de heilige Basilius. Zij leefden er en vereerden toen reeds Maria als moeder van de goddelijke herder. Daarvoor moet er een Grieks-heidense cultusplaats geweest zijn van de Magna Graecia-cultuur. En de invloed daarvan vertel ik iets later. De gebeurtenis zelf rond de Maria-verschijning gaat terug naar het jaar 1144. Er doen verscheidene legendes de ronde. Deze plek zou het hol geweest zijn van een Sibylle, een soort waarzegster die de plaats moest ruimen voor de maagd Maria. Of deze plek was de plek waar een verdwaalde os gevonden werd, geknield aan een kruis. Of Maria die verscheen aan een hertog, aan een herder, enzovoort. In zijn studie van de mariale verschijningen vermeldt specialist ter zake, pater Laurentin, dat de maagd Maria er verscheen aan een herder uit het naburige Santa Cristina d'Osporomonte. Maria moedigde hem aan om er de oude kerk te herstellen. Wat we wel zeker weten is dat Roger II, koning van Sicilië, er een kerk met klooster oprichtte in datzelfde jaar, in 1144. En de kerk en het klooster zijn gelegen in een spectaculaire omgeving aan de voet van een kloof en dus op een hoogte van 865 meter. Alles omgeven door hoge bergen aan de oostkant met de Montalto, bijna 2000 meter, de hoogste van het Aspromonte-massief. In 1450 doofde deze orde van de Basilianen uit. Een restauratie gebeurde in de helft van de 18e eeuw, maar tot vandaag wordt Maria er vereerd. En er staat een beeld van de maagd met het kind. Het is het meest bezochte bedevaartsoord van de bevolking uit deze streek. Ze gaan er veel of vroeger bijna altijd te voet naartoe via lange marsen door de moeilijke bergpaden. De grote feestdag is 2 september en dat gaat vooraf aan een novene. Het oorspronkelijke beeld van de Madonna werd in tufsteen gesneden door een Siciliaanse kunstenaar in de 16e eeuw en is gekleurd met starende zwart-witte ogen die de kijker volgen. Ieder jaar, dus op 2 september, haar feestdag, wordt dan het standbeeld in processie gedragen met een groot aantal mensen. De gouden kronen, werden voor het eerst geplaatst op de hoofden van de Madonna en het kind in 1860. Wat wel opvalt, is nu nog vandaag elementen van heidense ritussen uit die Griekse periode, zoals het gooien van graantjes en bloemen, offeren en eten van geiten, ook lokale dansen of vrouwen die onderweg dansen. Trouwens, oudere mensen spreken er nog het Grieco. Dit is een Grieks dialect. Een boek uit 1929 omschrijft het gebeuren op weg naar het heiligdom. Ik citeer: de mensen zongen en riepen luide kreten van Viva Maria onder het voortdurend afgaan van geweerschoten. Deze schietpartij was onophoudelijk rond het heiligdom en in het nabijgelegen bos. En overal die geluiden dreunde als de branding van de zee een mengsel van muziek, van harmonica's, violen, gitaren en tamboerijnen. De laatste jaren proberen de kerkelijke autoriteiten daarin een zuiverheid te brengen. Op den duur is het meer dans dan gebed. Vandaag is de lange wandeling bijna verdwenen en niemand danst nog op de weg. Mensen rijden nu naar het heiligdom, voornamelijk per vrachtwagen. En de reis wordt dan begeleid door het geluid van religieuze gezangen gespeeld door draagbare versterkers. De meeste pelgrims keren daarna liever terug naar huis, nadat ze de kerk hebben bereikt en hun dankzeggingsgebeden hebben voltooid. Maar er is en was niet alleen deze heidense of bijgelovige invloed, maar ook de aanwezigheid, zoals ik reeds zei, van de maffia. En ik zeg er toch iets over. De maffia-clan, de 'Ndrangheta-vergaderingen, vonden er plaats in de buurt. Zoals in 1969 overviel de politie er een vergadering. Zo kwamen in 2007 minder pelgrims naar het jaarlijks religieuze feest. En dit omwille van angst en spanningen als gevolg van een vete tussen twee rivaliserende clans uit San Luca. Zo, beste vrienden, dit was een woordje over de bedevaartplaats van de Madonna di Polsi of de Madonna della Montagna. Beide gemeenten, San Luca, helemaal aan de teen van Italië. En zo bevonden we ons gedurende de ganse uitzending in dit mooie Italië. Ik sluit af met een lied ter ere van deze Madonna della Montagna. En u krijgt er zelf een tweede lied bij als dank voor het aandachtig luisteren. En we spreken af in een volgende halte op onze lange bedevaart met Maria. Nog een mooie dag. Davanti alla cruce stava lo poi chino di luci e da un punto di vita scavare un di Maria da ci compari. Che meraviglio cosa divina, senti canati sopra la cima di la montagna ricca di la via, veniva a vedere lo di Maria. Venite oggetti, venite, venite, facciti presto, senti corriti alla montagna, madonna che sta, venite oggetti a verità. Venite oggetti, venite, venite, facci di fretta, gente corridi, alla montagna la donna ci sta, venite gente a verità. E il ruggero che era di caccia, da suo cugino e pura pedaccia, verso tu la cugina in campanau, e pure un re di maravigliau. Vota madonna che ha comparire, e
era la Madonna bella, vigne un principe di Rocella, dice cagazzia Madonna mia, manda un vizio a casa mia. Non bello vizio ci lo mandò, ma l'anno dopo può tornare, e il dottore restare impotenti, la medicina non fa di che niente. Resta speranza tu di Maria, Madonna bella tu porta via, mi chiara lì di lancia nata, ma ci morì un vizio baciata. Resta speranza tu di Maria, Madonna bella tu porta via, mi chiara lì di lancia nata, ma ci morì un vizio baciata. Fanno posare su ballatari, non vi giovete se mi da cantare. Un meraviglio e tutti presenti, o che miracolo potenti, e ringraziando la bella Maria, dimmi che posso fare tuttia. Un meraviglio e tutti presenti, o che miracolo potenti, e ringraziando la bella Maria, dimmi che posso fare tuttia.
Carcerati, casino chiuso in tacelli ferrati, finestre in cemperi lavorati, luce con denunci fali indignati. Femmo controlla, non muso tagliati, ferro con ferro tira ferrati. Madonna mia di la montagna, ti prego assolvi la mia cosa.